We hebben het deze weken over liefde. En dit is de vierde preek in een serie over liefde, gedreven door liefde. We zijn met elkaar aan het kijken naar die tweede stap. We hebben als gemeente vrij basic een visie verwoord. Die zegt, we willen als gemeente gefundeerd zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Ik kom er steeds meer achter dat in die vier, dat daar een hele bijzondere progressie in zit. En dat ook de volgorde daarin best wel heel erg belangrijk is. Ik zie ook heel erg uit naar 3 en 4, geleid door de geest en ook dat gericht op een grote opdracht. Ik geloof dat we daar als gemeente sterker als ooit in zullen gaan wandelen. Maar wel vanuit die twee fundamenten, gefundeerd in genade, gedreven door liefde. Ik kom er zelf steeds meer achter dat bijvoorbeeld ook heel veel dingen van Gods geest, heel veel van de gaven van de geest van God, heel veel van de dingen die komen met de werking van Gods geest in ons en door ons. Als daaronder niet het fundament van genade waar je op staat en de drive van liefde waarom je doet wat je doet, als dat er niet achter zit, dan wordt het iets heel leegs en zelfs iets heel vernietigends. Als je alleen dat Heilige Geest hebt en alleen evangelisatie naar buiten treden, maar dat fundament van genade, de genade van de hemel en de drive van liefde. Als die er niet achter zit, dan wordt het heel, heel leeg. En daarom neem ik heel uitgebreid de tijd, we zijn ongeveer wel 2 jaar bezig geweest als gemeente, om dat fundament van genade heel goed te leggen. Waarom hebben we daar zo lang opnieuw over gedaan? Omdat ik zie dat juist in onze cultuur, in onze kerkelijke achtergrond en ook zelfs in ons Gronings gebied de vrijheid van genade best moeilijk te pakken is. We worden in de kerk geleerd dat je op bepaalde manier moet gedragen. Onbewust dat je iets moet verdienen. Dat je goed doet of fout doet. En dat je bij Jezus mag komen puur vanuit genade. Niet omdat jij het verdiend hebt, maar omdat God wel vindt dat je het verdient. Omdat hij van je houdt. Dat fundament in ons leven leggen is belangrijk. En ook best wel lastig. Want ik merk ook in mijn eigen leven en ik merk als ik met mensen praat dat soms tussen de oren dat best al wel kan landen. Maar dat we werkelijk gaan begrijpen van wat houdt dat nou in om met elkaar gefundeerd te zijn in genade. Zijn genade voor ons leven te ontvangen en daarvan uit ook vanuit die genade te mogen leven. Dat is best wel een hele weg. Maar gelukkig helpt God ons daarbij. Maar ik ontdek ook steeds meer dat het niet alleen dat stukje genade is. Als je alleen daarin zou blijven hangen, dat is ook waarom die 4 ingrediënten zo belangrijk zijn, dan kun je bijna ook lui worden. Dan ga je gewoon alleen maar zitten op dat fundament van genade. Nee, ik hoef er toch niks voor te doen en ik hang maar achterover en genade, that's all. Maar het is een fundament, maar daar op dat fundament mag je wandelen. En die wandel mag gedreven worden door liefde. God vervangt al die andere drives. De drives van religie, de drive van moeten. De drive van je moeten bewijzen en al die zaken. En hij geeft ons een veel grotere, en ik zelf geloof, zelfs veel krachtigere drive, motor, achter alles wat we doen. Vorige week of 2 weken geleden, ik weet niet meer hoe lang geleden, vorige week geloof ik, noemde ik ook dat voorbeeld nog. Je kunt naar de kerk gaan bij wijze van spreken omdat het moet, omdat het je aangeleerd is, om dat, om zus of zo. Maar als je dat fundament van genade hebt, en zodra je op dat fundament van genade gaat liggen bij wijze van spreken, zijn er soms, en je hebt eerst op een ander fundament bijvoorbeeld naar de kerk gegaan, dan kan er een fase komen van, nou, ik noem het dit voorbeeldje. Als je een keer uitslaat op zondagochtend, dan voel je je schuldig. Voelde je je schuldig op dat oude fundament. Want je hoort op zondag naar de kerk te gaan. Als je een keer gras maait, dat doe je natuurlijk dan met een stille grasmaaien, want de buren mogen het niet horen. Op zondag, dan voel je je schuldig, want het mag niet op dat oude fundament. Maar dan ga je van het oude fundament af en dan ga je op dat nieuwe fundament. Nou, in één keer kom je erachter, dat mag allemaal wel. Dit mag, dat mag, het is allemaal genade. Dus als je een keer uitslaapt op zondagochtend, dat is geen probleem. God houdt nog steeds evenveel van je. Als je een keer je stille tijd niet hebt gehouden, dan is het niet zo dat je in één keer God op een afstand is, dat je het weer terug moet verdienen, dat je eerst 10 dagen moet bidden en vasten. Of dat bedoelde ik anders dan dat ik het zei. 30 dagen moet bidden en vasten om het weer terug te krijgen. Maar op dat fundament van genade, oh nee, dat hoeft het allemaal niet. En dat is op zich heel mooi, maar als het daarbij blijft, dan mis je iets. Iets cruciaals. Maar wat God dus doet, is die oude drive van zondags naar de kerk gaan omdat het moet, die haalt hij eraf door het fundament van genade en dan geeft hij een nieuwe drive. En dat is de drive van liefde. Dat is waarom ik de afgelopen 4 maanden hier voortdurend over spreken. Petra en wij met elkaar, waarom we bezig zijn met dit concept samenkomsten. En dat we allerlei ideeën eromheen hebben, dat is allemaal leuk. Maar het gaat erom dat er een nieuwe drive in ons leven komt. En dan ga je zondags niet meer naar de kerk omdat het moet, maar gedreven door liefde. En wat voor drive is die liefde dan? Liefde voor Jezus, voor de Vader, voor de Heilige Geest. En liefde voor zijn lichaam. Liefde voor elkaar. Vandaar dat we die ideeën hebben van, oh, we beginnen gewoon een half uur van tevoren samen koffie drinken, want het is goed om elkaar te zien. En dan hebben we dienst waarin we toegerust worden, waar we wat geestelijk voedsel krijgen. En dan daarna in de samenkomst gaan we leuke dingen doen met elkaar. En mensen mogen, het mag, van alles mag. Maar dat moeten we wel samen doen. Dus wij gaan niet bedenken, nou, dat heb ik allemaal al wel uitgelegd. Maar het gaat erom dat dan die liefde kan bewegen. En ja, we zijn een streekgemeente, dus laten we dat eerst maar eens op zondag gaan oefenen. Die liefde naar elkaar toe, dat is die drive. En ik zie dat wij als gemeente best door die transitie heen gaan, en daar ook nog best zo'n beetje middenin zitten, van die oude, dat oude fundament, zeg maar. Het fundament van, want ook, ik zeg het wel eens, je hebt ook charismatisch wetticisme. En je hebt evangelisch wetticisme. En je hebt gereformeerd wetticisme. En je hebt wetticisme in alle vormen. Je hebt baptistisch, hoe zeg je dat? Iedereen kan wettisch worden. En het ding van wetticisme, religiositeit, is dat je de dingen doet met betrekking tot God. Om eigenlijk zonder de drive van God en de openbaring van God er nog in te hebben. Wij gaan op dat nieuwe fundament, willen we met elkaar gemeente zijn. En dat is dat fundament van liefde. En niet zomaar liefde, want in de Bijbel heb je heel veel woorden die gebruikt worden voor liefde. En ook de wereld kent ook liefde. En we kennen dat die film en het liedje, alles is liefde enzovoort. De Bijbel draait daar een beetje om. De liefde bedekt alles. De liefde beïnvloedt alles. Maar niet alles is altijd liefde. Dus het is een beetje net andersom. En de Bijbel die leert ons zelfs, en in het Grieks zie je dat beter dan in het Nederlands, want in het Grieks zijn verschillende woorden die gebruikt kunnen worden voor liefde. En er is liefde die op seks gebaseerd is. Dat is eros. Er is liefde die gebaseerd is op vriendschap, dat is filios of filos, zoiets, iets daarmee. Dus dat gaat twee kanten op. En dan heb je dus het woord in de Bijbel agape. En die agape-liefde, dat is die gedreven door liefde waar wij het hier met elkaar over hebben. En de agape-liefde is eigenlijk een liefde die ergens begint en dan stroomt en dan gewoon niet meer teruggaat, maar eigenlijk altijd eruit gaat. En die begint in de hemel. Die begint bij God. God is agape-liefde. Gevende liefde. Liefde die eruit gaat zonder er iets voor terug te hoeven ontvangen. Dat is waarom God ook zegt, ik hoef niks terug te ontvangen, want ik heb alles al. En ik geef. Als zo lief heeft God de wereld gehad, als zo agape heeft God de wereld, dat hij geeft. Dus het geven is ook een vrucht van liefde. En die liefde, en dat hebben we al een aantal keren gelezen. En die tekst ga ik niet nog een keer lezen, maar ik noem hem nog wel eventjes. In Romeinen hoofdstuk 5, vers 5, daar staat dat Gods liefde, Gods agape, in ons hart is uitgestort. Die bronnen van levend water waar de Bijbel over spreekt. De Heilige Geest in ons. Dat is die liefde. Die liefde is in ons uitgestort, staat daar, door de Geest. Dus de Geest van God heeft als een van de primaire taken, niet om ons in eerste instantie te doen kuda bashandai, of zelfs te laten profiteren of al die zaken. Kuda bashandai, voor de mensen die het niet weten, dat is dus tongentaal. Al dat soort zaken, dat zijn de gaven van de Geest die God ons geeft, die heel belangrijk zijn, maar daarvan wordt zelfs gezegd dat de gaven van de Geest als doel hebben om het lichaam op te bouwen, zodat die liefde kan stromen. Dus het primaire doel van de Heilige Geest is dat die liefde in jou en door jou zichtbaar wordt. En dat is wat de Geest van God heeft gedaan, maar het is als het ware een kraan in de hemel die open staat en die stroomt nu. Vanaf dat Jezus naar de hemel is gegaan en zijn geest is uitgestort, de belofte van de Vader, is die stroom aan het werk. En nu is het aan jou en mij, of wij toestaan, of die stroom door ons heen stroomt of niet. Daar hoeft God niks meer voor te doen, want God heeft alles al gedaan. Hiervoor. Maar God heeft ons een vrije wil gegeven, dus jij kunt kiezen om die stroom te ontvangen en door te geven, of die stroom stop te zetten en tegen te houden en ook die door te geven. Die keuze is op zich heel simpel. Maar wij en ik, jij en ik, wij kunnen dat doen. En ik zie ernaar uit om een gemeente te zijn die gefundeerd is in liefde en daarvan uit gedreven wordt door de, sorry, die gefundeerd is in genade en daarvan uit gedreven door liefde. Ik geloof dat als dat gaat stromen, als we allemaal wandelen op het fundament van genade en daarvan uit gedreven worden door liefde, dan geloof ik echt dat deze hele provincie en omgeving enzovoort, dat die niet weet wat in overkomt. Want ik geloof dat dit is waar de wereld op zit te wachten. En daarom de Heilige Geest en ook de grote opdracht. Als die dingen, als dat samen gaat werken, dan geloof ik echt dat die vrucht ook gaat gebeuren. En daarom is het mijn passie dat jij en ik, wij, pakken waar we deze week over hebben. Dat is ook de reden dat ik 4-5 weken neem om continu hierover te preken. Om continu hierover te praten. En ik geloof niet dat het gaat om meer hoofdkennis. Maar het gaat erom dat wij met elkaar hiermee bezig gaan. En goed gaan begrijpen, hé, wat wil God hierin? En nogmaals, ik zeg dit de laatste tijd vaak, maar ik blijf het ook zeggen met ook een hele bewuste reden. Dit is niet maakbaar, maar wel realiseerbaar. Door te ontvangen wat Gods woord erover zegt en daarvan uit toe te staan dat de Heilige Geest daarmee in jou aan het werk gaat, geloof ik dat deze vrucht in de gemeente en in jouw leven plaats gaat vinden. Want 1 Korinthe hoofdstuk 13, waar ik het voortdurend over heb, staat in de eerste plaats in de context van instructies van Paulus voor een lokale gemeente. Dus die prachtige beschrijving van liefde, die is niet in eerste instantie bedoeld voor een blauw tegeltje op je koelkast, ook heel goed. En is ook niet in eerste instantie bedoeld voor een huwelijkspreek. Ook goed, daar is hij ook voor toepasbaar, want het is overal in toe te passen. Maar Paulus schrijft hier tot een lokale gemeente en hij schrijft daar een aantal dingen, zo functioneerde gemeente. En dan midden daarin plaatst hij dit hoofdstuk over liefde. En dan zegt hij, je kunt profiteren, je kunt dit doen, je kunt dat doen, maar heb je de liefde niet. Dus Paulus die plaatst dit prachtige hoofdstuk over wat liefde is in een hele uiteenzetting van onderwijs aan een lokale gemeente. Als je wil functioneren zoals God het bedoeld heeft, is dit je drive. En daarvanuit lezen wij opnieuw even vanaf vers 4, 1 Korinthe hoofdstuk 13. De liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar ze vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Nou, en in de afgelopen preken heb ik deze beschrijvingen, er zijn er 15, heb ik ze één voor één benoemd. En ik zit te denken om ook op de website, uiteindelijk als ik denk dat ik vandaag het helemaal af kan ronden, en als het niet zo is dan maar niet, maar om ook een preek samen te monteren die puur en alleen al die extra dingen die ik erbij zeg, om het in te leiden en uit te leggen, er even uit te monteren, zodat je even achter elkaar al die 15 beschrijvingen krijgt te horen, ook in één samenvatting. Want ik heb dan 4 preken gehouden waar ik dan elke keer 3 doe, maar om ze allemaal achter elkaar te monteren, puur en alleen dat stukje van die 15 beschrijvingen, daar gaan we wel een montage van maken, zodat je die ook nog een keer weer kunt beluisteren. Want ik zou je willen uitdagen in de levensgroepen of in je eigen leven, wat dan ook, om echt te mediteren op deze woorden die beschrijven wat de liefde agape van de hemel nou inhoudt. Nou, zo heb ik 1 tot en met 8, heb ik allemaal in de afgelopen preken behandeld en die ga ik nu niet allemaal herhalen. Mijn excuses, 1 tot en met 11 heb ik zelfs al behandeld en 11 was alles verdraagt ze. Daar ben ik dus de vorige keer mee geëindigd en dat was dus alles bedekt ze. Het is als een dak over je leven. Het is niet in die zin van dat alles eronder verstopt wordt, maar dat woordje wat daarvoor gebruikt wordt, stego, is een dak, bescherming. En dan komen we dus nu bij nummer 12. En daar staat dan, alles gelooft ze. En het woord wat daar gebruikt wordt, is pistuai. Ja, dat weten we ook allemaal, dat gaan we ook allemaal onthouden. Maar heel vaak heb ik het al over geloof. Geloof betekent, het woord wat daarvoor gebruikt wordt is pistis. Dat is ook een beetje een pissig woord. Maar het betekent je vertrouwen geven. Wij kunnen ook voor ons geloof soms iets maken wat een heel bijna magisch, woord is geworden. Maar geloof heeft alles te maken met je vertrouwen geven aan een ander. En dan natuurlijk een ander met een hoofdletter. Als je gelooft in Jezus, word je behouden. Als je hem vertrouwt, dan word je gered, dan word je behouden. En de liefde, agape, gelooft alles. Dat woordje alles is ook wel een interessant woord wat op heel veel plekken in de Bijbel gebruikt wordt. En in sommige contexten betekent het echt ook alles. En soms betekent het allesomvattend. Dus alles waar je mee in aanraking komt, kan het beïnvloeden, maar hoeft het niet. Maar dat hangt ook een beetje van jouzelf af. Als je die stroom van agape door je heen laat stromen, dan is daar de hemelse mogelijkheid dat die liefde alles wat je doet gaat beïnvloeden. In de kerk, maar ook in je huwelijk en in je relaties op je werk en op elk gebied van je leven is er de potentie aanwezig dat die liefde alles gaat beïnvloeden. En dan daarvan uit gaat ze dus ook alles geloven. En dat is dus je geloof aan iets of iemand geven. En de tijd, dus je hebt de vredetijd, tegenwoordige tijd, toekomstige tijd, de tijd aanduiding die hier gebruikt wordt in het Grieks, toont een constante, doorgaand toevertrouwen van iemands geloof in of aan iemand. Constant, doorgaand toevertrouwen van iemands vertrouwen in of aan iemand. Dus goed van vertrouwen zijn. Nou weet je, ik ben dat in mijn leven bijna een keer kwijtgeraakt, want ik was van nature, was ik best van een persoon die heel goed van vertrouwen was. Ik had eigenlijk in alles en iedereen wel vertrouwen. Ik geloofde echt bij alles en iedereen het beste. Alleen dan gebeuren de dingen in je leven dat niet meer, dat de realiteit heel anders lijkt dan hoe jij in je hart wil zijn of ook denk dat je bent. En toen ging ik voor mezelf goed van vertrouwen vervangen door, Lodewijk, je bent te naïef. Dat werd ook wel eens door mensen tegen mij gezegd, je bent gewoon veel te naïef. En ik ging dat zelf ook geloven. Ik vond mezelf te naïef. En totdat iemand mij erbij hielp en die zei van ja, maar naïviteit, te naïef is ook niet wat je moet zijn. Maar dat je goed van vertrouwen bent, dat is een door God gegeven eigenschap en die mag je omarmen. Dus die naïviteit mag je uit je leven bannen, maar goed van vertrouwen zijn en anderen je vertrouwen geven, daar is op zich niks mis mee. Betekent dat dan dat je daarin naïef bent? Helemaal niet. Betekent dat dan dat je over je heen laat lopen? Ook helemaal niet. Liefde is niet dom of blind voor de realiteit, maar liefde gelooft het beste in elke situatie. Goed van vertrouwen. Liefde gelooft het beste in elke situatie. Als jij moeilijkheden hebt, juist met iemand, en je gaat daarbij deze twee dingen, genade en liefde, ga jij die toepassen in je leven voor ten opzichte van die persoon, misschien juist ten opzichte van je vijand. Want God zegt dat je zelfs je vijanden agape mag hebben. Wat je dan doet is je gaat op het fundament van genade staan. En je laat dan liefde door je heen werken. En dan daarvanuit kijk je naar die vijand. En vanuit dat fundament van genade en vanuit die drive van liefde ga je anders naar die persoon kijken. Dat betekent dan niet dat alles wat die persoon doet, dat je dat dan ook goedkeurt. Dat is iets heel anders. En dat betekent dan ook niet dat wat die persoon doet aangaande jou, dat je dat allemaal toestaat, dat is ook iets heel anders. Maar dat betekent wel dat die stroom van liefde van jou ten opzichte van die andere persoon nooit gestopt wordt. Je mag best je grenzen stellen. En het aparte is, ik heb hierin ontdekt, ik heb dit echt moeten leren. Het is echt moeilijk voor me geweest, maar nu het begint te werken, begin ik echt te zien dat het kan. Op het fundament van genade en juist vanuit de drive van liefde kun je anderen veel meer en beter de waarheid vertellen en zelfs confronteren op dingen waar je moeite mee hebt dan zonder die twee fundamenten. Echt waar. Maar het fundament van genade en die drive van liefde haalt oordeel en veroordeling weg. Dus dat spreekt dan niet meer mee als je iemand anders vertelt, hé, wat je daar doet vind ik niet leuk. Maar als dat fundament er niet is, dus dat fundament van genade is een fundament van oordeel en veroordeling, van goed en fout. En het fundament van liefde is er ook niet, maar je vindt dat een ander jouw onrecht heeft aangedaan. Dus dat is jouw drive. Je bent eigenlijk nog gedreven door eigen gerechtigheid. Dan spreekt dat altijd mee als jij een ander corrigeert. Altijd. En dat hoort een ander ook. En het gevolg is dan ook dat de ander zich gaat verdedigen, rechtop gaat zitten. En dan krijg je bekvechterij. Maar als je echt zit op het fundament van genade en daarvan uitstroomt die liefde van God oprecht door jou heen. En dat kan alleen door de Heilige Geest. Je laat de Heilige Geest door je heen stromen en voortdurend kijk je met de ogen van liefde naar die andere persoon. Echt waar. Je zult ontdekken en verbaasd staan hoe het dan mogelijk is dat je aan een ander vertelt, hey, dit en dit en dit doe jij en dat vind je zo leuk. Of zou je daarin kunnen veranderen, wat er ook. Maar daardoorheen spreekt dan liefde. En doordat liefde door die woorden heen en meespreekt, is de vrucht totaal anders. Heb je dit in één keer door? Nee. Had ik dit in één keer door? Nee. Heb ik het zelfs al helemaal door? Ook niet. Dat komt omdat die liefde nog niet altijd 100% zuiver door me heen stroomt. En daar ben ik in het oefenen, ben ik in het groeien en dan streek ik me naar uit. Maar des te meer dat gebeurt, des te meer je ook die vrucht ziet. Alles geloof je, goed van vertrouwen, het beste in een ander blijven zien. Niet alles van die ander goedkeuren, niet alles van die ander zelfs toestaan ten opzichte van jou. Maar wel voortdurend in alles het beste geloven in elke situatie. Dat is alles geloof ze. En dan staat er alles hoop ze. Het is ook leuk, hè? Want je hebt geloof, hoop en liefde. En het meeste van die drie is al de liefde. Geloof en hoop, dat is als het ware ook weer zo'n vrucht die voortstroomt vanuit liefde. Dus als liefde stroomt, dan komt daar dat geloof uit. En dan komt er ook hoop uit. El pizzo is wat daar gebruikt wordt. En hoop is een verwachting van goede dingen. En hoop en geloof zijn heel nauw met elkaar verbonden. Want geloof is vertrouwen dat het gebeurt. En hoop is dat je verwacht dat het gebeurt. Dat is hoop. Hoop is een verwachting van goede dingen. Vol van verwachting om datgene waarvoor gehoopt wordt realiteit te zien worden. Dus wij hebben ook hoop op bijvoorbeeld de wederkomst. De wederkomst is er nog niet, maar Jezus gaat terugkomen. En wij hebben die hoop, want wat wij voor ogen zien is er nog niet. Maar wij vertrouwen, geloven dat het gaat gebeuren. En de hoop dat we het zien gebeuren, dat we het zien verwachten. Die twee dingen samen, die houden ons gaande. En dat zijn twee vruchten, geloof en hoop, van liefde. En weet je wat wij mensen soms zo vaak doen? Dat wij proberen te geloven en dat wij proberen zelfs te hopen op basis van eigen kracht, eigen drive, eigen dingen. En dat is vermoeiend. Maar als jij je richt op de liefde agape van God in jou en door jou. En dat jij Gods geest in jou en door jou zijn werk laat doen. Voortdurend. Jezus in jou zichtbaar enzovoort. En die agape in jou uit laat werken is de vrucht. Geloof en hoop. Dan is dat niet iets wat je moet doen. Maar dan is er iets wat gebeurt. Als de liefde in jouw hart is uitgestort, zoals Romeinen 5 dat beschrijft, dan is de vrucht, oh, ik geloof, ik vertrouw Jezus. En ik geloof het beste in elke situatie. En ik heb die hoop. Alles hoopt ze. Een verwachting van goede dingen, vol van verwachting, om datgene waarvoor gehoopt wordt, realiteit te zien worden. En de één na laatste is in alles volhard ze. Hypomeno. En ook dit woordje heb ik even goed bestudeerd. En als je de uitleggingen van dat woordje naast elkaar legt en alles naast elkaar hoe het gebruikt wordt enzovoort, dan kun je het samenvatten als dit. En dit is wel een hele leuke. In alles volhard ze, dat is de houding van een persoon die misschien in moeilijke omstandigheden verkeert, maar weigert zich te laten verslaan omdat hij weet dat hij is waar hij zijn moet. Een persoon die hypomeno is, die heeft een houding. Dat is de houding van een persoon die misschien in moeilijke omstandigheden verkeert, maar weigert zich te laten verslaan omdat hij weet dat hij is waar hij zijn moet. Dat is een vrucht van liefde die door je heen stroomt. Ik heb het moeilijk, maar ik volhard. Want de liefde stroomt door me heen. Het is heel apart dat dit een beschrijving is van liefde. Want je zou het misschien als een vrucht van de geest ergens neer kunnen zetten. En de vrucht van de geest is volharding. Dat zou ik logischer vinden. Maar hier staat de beschrijving van agape liefde die in jou en door jou heen stroomt. Is dat je in alles volhardt. Ook juist in moeilijke omstandigheden. Dat je weet, ik zit op de juiste plek. Ik weet dat ik ben waar ik zijn moet. Ik volhard. Zelfs in moeilijke omstandigheden. En als jij dan dat misschien even niet meer hebt. Net zoals ik eerder wat dingen zei van hey, misschien is het soms toch lastig om te corrigeren enzovoort vanuit liefde. Dan wil ik je uitdagen. Als volharden moeilijk is. Strek je dan uit naar de persoon Jezus Christus en naar liefde. Strek je uit naar de liefde van God in jou en door je. En weet je wat je misschien mag doen? Laat die liefde eens gewoon enorm door je heen stromen. Doe iets naar een andere persoon, waardoor die liefde echt door jou heen stroomt. Dat je de liefde niet alleen voor jezelf houdt, maar uitdeelt naar anderen. En ga eens kijken wat er gebeurt als je die agape-liefde door jou heen laat stromen. Ook met betrekking tot jouw volharding in de situatie waarin je zit. Het zou misschien zo kunnen zijn, dat doordat je de agape door je heen laat stromen, dat je uitingen van liefde doet, dat de vrucht is, dat de volharding in je leven, misschien met betrekking tot moeilijke situaties, gaat veranderen. En in de preek van een paar weken geleden heb ik dat ook uitgelegd. Dat de valkuil is, dat wij ook met betrekking tot liefde, bezig zijn met de liefde die we zelf nodig hebben. Want de realiteit is, ieder mens heeft liefde nodig, iedereen hier. Iedereen heeft ook bemoediging nodig. Ieder mens, iedereen die ik hier zie. Jullie allemaal weet ik, hebben omstandigheden die anderen om je heen niet begrijpen. 100% zoals jouw omstandigheden zijn. Ze zijn voor jou, zitten er uitdagingen in. Jij hebt uitdagingen die anderen niet hebben zoals jij ze hebt. En voor jou is het een uitdaging. Misschien voor 2 of 3 mensen verderop in jouw rij is het niet een uitdaging. Zou die in jouw situatie kunnen kijken en tegen jou kunnen zeggen, joh, ga er zo mee om, dan is het toch zo klaar. Maar de realiteit is dat in jouw lijf, in jouw leven, in jouw omstandigheden, dit uitdagingen zijn. En ieder mens hier heeft dat. En de valkuil daarbij is, omdat iedere mens hier allemaal uitdagingen heeft, dat we allemaal bezig zijn en ik heb nu iets nodig om met die uitdaging om te kunnen gaan. Of om deze uitdaging te kunnen overleven. En dan worden wij hebben allemaal bemoediging nodig. We hebben allemaal aandacht nodig. We hebben allemaal een klopje op de schouder nodig. Hebben we allemaal ook echt nodig. En toch geloof ik dat deze beschrijving van liefde, zoals hier beschreven wordt in 1 Korinthe 13, met betrekking tot een lokale gemeente, dat God zegt, maar toch vraag ik dat je het omdraait. In een lokale gemeente wil ik niet dat iedereen bezig is met zijn behoeften, wat hij of zij nodig heeft, maar dat iedereen bezig is om aan anderen liefde door te geven. En God belooft dan dat de vrucht zal zijn dat iedereen ook in zijn eigen behoeften voorziening zal krijgen. En ik geloof dat daar de uitdaging ligt. Dat is waarom ik ook al vaker heb gezegd, ik wil echt dat dat verandert. Ik zelf heb daar soms ook fout leiding aan gegeven. Omdat ik ook in mijn eigen hoofd die knobbel had. Ik als leider en wij als leiders moeten aan de schapen die liefde geven. Nou, wij hebben wel een taak als leiders om de schapen een bepaalde kant op te drukken. Maar een van de dingen die ik zie dat de Bijbel ons leert, is dat het niet de taak van de leiders is om iedereen lief te hebben, maar dat het de taak van ons allemaal is om elkaar lief te hebben. Dus het is er niet zo dat de voorganger of de leiders of de oudste of weet ik veel, dat die voor iedereen zorgt. Tuurlijk is dat ook belangrijk. Maar ik verlang naar een gemeente waarin iedereen voor elkaar zorgt en die liefde uit. En als wij nou eens los zouden kunnen laten met elkaar, de behoefte die wij zelf hebben en de liefde van God door ons heen te laten stromen naar de anderen en anderen gaan zegenen en gaan helpen met betrekking tot behoeften die zij hebben, ik geef het je op een briefje. De vrucht volgens het woord van God is dat ook in jouw behoefte zal worden voorzien. De laatste van deze 15 beschrijvingen van de liefde is de liefde zal nooit vergaan. En het woord wat hiervoor gebruikt wordt is pito. En dat betekent van een hoge positie vallen, ten ondergaan, falen. Dus andere beschrijvingen zeggen dat soms ook. De liefde faalt nooit. De liefde valt nooit van een hoge positie. De Bijbel zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Weet jij hoe jij kunt toezien dat jij niet valt als je staat? Door de liefde in jouw leven zijn werk te laten doen. Want als de liefde van de hemel zijn werk doet, dan de liefde faalt nooit en de liefde valt nooit. De liefde heeft altijd, dat klinkt gek, succes. We zoeken naar succes. De liefde heeft altijd succes. Dat is wat God belooft. En het lijkt tegenstrijdig. Soms. Ja, als je op de ene wang geslagen wordt, klikt aan de andere wang toe. Hallo, we moeten soms toch ook voor onszelf opkomen enzovoort. De beste manier om voor jezelf op te komen, is door liefde te hebben. De beste manier om voor jezelf te zorgen, is door liefde te hebben. De beste manier om te groeien in je geestelijk leven, is door liefde te hebben. De beste manier om te volharden, is door liefde te hebben. De beste manier om je hoop vast te houden, is door liefde te hebben. De beste manier om te geloven is liefde hebben. Alles wat dat betreft is liefde of de liefde bedekt en beïnvloedt alles. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar ze vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Heer, dank u dat we hier 4 preken mee bezig mochten zijn. Heer, om gewoon die beschrijving van uw liefde te bespreken. Heer, en ik wil u vragen in de machtige naam van Jezus, door uw Heilige Geest, ook in de tijd die voor ons ligt. Heer, we gaan ook naar Pinksteren toe. En ik zie een enorme koppeling tussen die uitstorting van liefde en ook de uitstorting van uw Heilige Geest. Heer, ik bid in Jezus' naam dat dat wonder van liefde in ons leven mag gebeuren. U bent degene die de eerste aanzet heeft gezet. U bent de bron. U bent degene waar het water vandaan stroomt. Maar u zegt dat bronnen van levend water ook in ons zullen bewegen. Ik geloof dat genade het fundament is waarvanuit deze bron kan stromen. Maar het doel is dat die liefde ook in ons leven zijn werk doet. Ik bid in Jezus' naam voor elk individu die hier is. En voor waardevol leven, gemeente Loppersen. Dat deze liefde zal toenemen als nooit tevoren. In de machtige naam van Jezus wil ik u vragen of u de woorden die ook ik gewoon letterlijk vanuit uw woord heb mogen napraten, dat die zijn uitwerking niet zullen missen in de naam van Jezus. En elke aanval vanuit het rijk der duisternis in het verleden en in het heden en misschien zelfs in de toekomst, om deze liefde en ook die genade tegen te houden in het lichaam van Christus, roep ik vanuit de autoriteit van Jezus Christus over dit huis en ook over dit gebied een halt toe in Jezus' naam. En ik bid in de naam van Jezus dat uw liefde, uw agape, zijn werk in ons en door ons zal doen als nooit tevoren. En elke angst om de controle te verliezen, of om van ja, maar wat als ik lief heb, wat dan met? En wat dan als de vijanden die ik heb dan toch? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Elke angst roep ik een halt toe. Want de liefde drijft alle angst ook uit. Hier in de naam van Jezus zijn wij hier in Loppersum, een gemeente gefundeerd in genade, gedreven door liefde. Hier zo vraag ik u zegen over dit huis. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn in Jezus' naam. Totdat u terugkomt. Halleluja. Amen.